Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is weer heerlijk om samen te zijn en te mogen horen van God door zijn woord, door zijn geest. Er is al voor gebeden dat we zijn stem mogen verstaan. En er is ook al iets door Matthijs verteld dat we samen, ik en Matthijs samen, vrijdagavond in Tolen waren. En dat we daar een kampvuuravond hadden. Het was inderdaad heel erg koud. Maar gelukkig hadden ze binnen nog ergens een vuurtje. En als ik er nog aan denk, dan krijg ik er nog rillingen van zo koud dat het was. Maar in elk geval, er brandde een klein vuurtje daar in het midden. Konden we ons een beetje aan warmen. Hele grote oude schuur. Maar ik was dankbaar dat we geweest waren. En dat we samen ook heerlijk hebben kunnen bidden in de auto. En inderdaad, die ene man die was meegenomen door een collega. Die niet geloofde. Ja, hij geloofde wel iets in iets. Maar kende de Heer Jezus niet als zijn verlosser. En we hadden zo'n mooi gesprek. Dat hij inderdaad, dat je proefde, hey, de Heer werkt. En dat we ook voor hem mochten bidden. Ik had gesproken over Johannes 1. Dat Andreas, die zijn broer Petrus, Simon Petrus, bij de Heer Jezus bracht. En dat wij eenvoudig bruikbaar mogen zijn om anderen bij de Heer Jezus te brengen. Daar heb ik over gesproken. En eigenlijk wil ik daarop voortborduren, ook deze morgen. Dat we, God verlangt dat we allemaal bruikbaar mogen zijn in zijn koninkrijk. En gewoon een schakeltje mogen zijn, maar ook dat het wel... Moet ik zeggen dat we ons daar naar uit mogen strekken. Want hij verlangt nog meer dan wij met z'n allen bij elkaar. Dat we alle bruikbaar zijn, kanalen zijn, vol zijn van de Heer Jezus. En gisteren in de voorbereiding, want ik wil met jullie gaan nadenken over Johannes 6. Het eerste gedeelte. Maar gisteren in de voorbereiding werd ik eigenlijk getroffen door een vers in Johannes 5. Ik heb het misschien wel 100 keer gelezen, maar voor mijn idee heb ik het nog nooit gelezen. In Johannes 5, vers 35, dat trof me heel erg. Johannes 5, vers 35, daar zegt de Heer Jezus over Johannes de Doper. Daar staat, hij was de brandende en de lichtgevende lamp. Gaat hier over Johannes de Doper. En het was hier nog het oude verbond, het was de Heilige Geest, was nog niet uitgestort. Dus ik moest denken, Heer, als Johannes de Doper onder het oude verbond een brandende fakkel was, die licht gaf in de duisternis. En als we om ons heen kijken, er is veel duisternis in de wereld. Als je je daarmee... hoe moet ik dat zeggen? Daar hoef je eigenlijk niet mee te voeden als het ware, want het komt sowieso al tot op ons af. Via de media, om ons heen, wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Maar Johannes de Doper, waarvan Jezus zegt, hij was de brandende en de lichtgevende lamp. En u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar, vers 36, ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Dus Jezus' zijn getuigenis was groter natuurlijk als dat van Johannes. En nu in het nieuwe verbond woont Jezus de Allerhoogste, de Koning, die woont nu door het geloof in ons hart. Hij is het licht, maar Jezus zegt ook zelf, hè, toen hij op aarde wandelde, ik ben het licht. Maar toen hij naar de hemel ging, zei hij, nu zijn jullie het licht. Wij zijn nu het licht omdat hij in ons woont. En dat licht mogen we verspreiden. In een duistere wereld. Want er is echt heel veel duisternis. Maar tegelijkertijd merk ik steeds weer, dat doet mijn hart verheugen, ook vrijdagavond. Als je daar dan met elkaar mag spreken met mensen die ook nog in de duisternis leven. Dat het licht sterker is dan de duisternis. Dat we erover mogen spreken. Dat we erover met vrijmoedigheid over mogen spreken. Maar dat vraagt van ons om verbonden te zijn met hij die werkelijk het licht is. En dat is Jezus. Dat we met hem een relatie mogen hebben. En inderdaad aan zijn voeten mogen zitten. Zijn woord mogen verstaan. Naar hem mogen luisteren wat hij te zeggen heeft. En dat trof mij in Johannes 1 dat Andreas zijn broer Simon Petrus bij Jezus bracht. Maar we lezen in Johannes 6. Gaat het ook over Andreas. Daar gaan we over lezen. Dat je wel drie keer in de schrift vindt in Johannes. Dat Andreas mensen bij Jezus brengt. Nou Heer, dat is ook in mijn hart. Zeg Heer, ik wil maar één ding. Dat is mensen bij u brengen. Dat ze wederom geboren mogen worden. En dat het vuur verder mag gaan. Dat het verder mag gaan, dat licht. Dat er weer andere mensen tot bekering mogen komen. Ook vandaag wil hij zielen redden uit de klauwen van de boze. En hij wil ons daarvoor gebruiken. Goed, ik wil met jullie gaan lezen Johannes 6. Vanaf vers 1. En ik wil er gewoon langzaam doorheen gaan. En af en toe wil ik er wat over delen. Johannes 6, vers 1. Hierna... En dat staat dan op het vorige hoofdstuk. Vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea. Ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. Dus veel mensen die volgden Jezus omdat zij tekenen zagen. Maar eigenlijk is dat een soort negatief in de zin van, we kunnen wonderen tekenen zien, maar als we ons niet bekeren, omkeren en de Heer Jezus aanvaarden als onze redder, dan hebben we nog niks. Je hebt altijd, natuurlijk, ik verlang ook naar wonderen, naar tekenen, maar uiteindelijk als we geen wonder zien, als we geen teken zien, dan is hij het nog steeds waard dat we hem de eer brengen. Dat wil ik ermee zeggen. Het gaat niet om de wonderen en de tekenen, het gaat om hij die de wonderen en de tekenen doet. En daar verlangt Jezus naar dat wij die mogen gaan leren kennen. En zeker zullen er dan ook wonderen en tekenen gebeuren. Maar hier was dus een grote menigte die hem volgde omwille van zijn wonderen, dat hij zieken genas. Vers 3. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. Dat is ook weer heel erg mooi. Jezus gaat zitten, neemt de tijd om met zijn discipelen te spreken. En elke keer ook in de Johannesbrief lezen dat hij hen vertelt de dingen van zijn koninkrijk. Dus ook de discipelen zaten met Jezus en ze ontvingen van hem onderwijs. Nou, ook in de voorbereiding is het, Heer, wat mag ik doorgeven? Wilt u met mij spreken? Dat ik uw stem mag verstaan. Dat vraagt aan me bezig te zijn. Dat vraagt aan naar zijn leiding te zoeken. En we mogen erop vertrouwen als we wedergeboren zijn. Dat 1 Johannes 2, vers 27 zegt. Dat het de zalving van de Heilige Geest is. Die ons voortdurend zal leiden. Dus welke situatie we ook terechtkomen in ons leven. Dat is een geweldige, moet ik zeggen, een kerntekst. Die als het ware in je hart gegraveerd moet zijn. Dat er staat dat de zalving van Gods Geest ons voortdurend zal leiden. Met betrekking tot alle dingen. Dus elke keer weer als we in situaties terechtkomen dat we het niet weten, mogen we hierop vertrouwen. Heren, u heeft alles in uw hand. Ik mag rusten in het volbrachte werk. En ik mag aan uw voeten zitten om nauwer en nauwer en dichter, ja, heren, beter en beter uw stem te mogen verstaan. En ook hier zien we dat Jezus, die gaat die berg op. Hij zoekt ook heel vaak de stilte op om met zijn vader te spreken, maar ook de stilte met zijn discipelen. Om hen, aan hen het koninkrijk van God te vertellen. Vers 4, en het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Nou, dat Pascha staat ook niet voor niks. Dat was een herinnering van de verlossing uit Egypte. En we weten allemaal, bij het Pascha, daar werd daar door dat hyssopplantje het bloed aan de deurposten gesmeerd in Egypte. Zodat de Israëlieten uiteindelijk achter dat bloed veilig waren. Dat de engel des verderfs aan hen voorbij ging. En daarna dat ze uiteindelijk uit Egypte bevrijd waren. De uittocht uit Egypte. En ik moest denken aan dit woordje, het Pascha, waar ze aan dachten, de herinnering en de verlossing uit Egypte. Gisteren zag ik de beelden op het nieuws van de Joden die meegenomen zijn, uiteindelijk naar Gaza, maar die via Egypte bevrijd werden, een aantal Israëlieten, via Egypte uiteindelijk bevrijd werden, het land Israël weer in. En de blijdschap die dat met zich meebrengt, maar ook tegelijkertijd natuurlijk het verdriet, de pijn, de moeites, de strijd en alles wat ze hebben meegemaakt. Maar ik moest daaraan denken. Wat een vreugde moet dat zijn als je daar je kind, je man, je vrouw terugziet. Maar hoeveel te meer als we denken aan het Pascha. Waar hun dachten aan de bevrijding vanuit Egypte naar Israël. Dat Jezus verder spreekt, de overgangsfase eigenlijk in Johannes 6. Dat hij spreekt over een veel grotere verlossing. Dan uiteindelijk de verlossing vanuit Egypte. De verlossing dat hij werkelijk het brood des levens is. Wat gekomen is naar deze wereld. Om zijn leven te geven aan het ruwhouten kruis van Golgotha. Hij, die grotere verlossing die hij heeft teweeggebracht, die is nog vele malen groter dan dat we verlost worden uit welke gevangenis dan ook. Maar dat we verlost worden voor de eeuwigheid. Dat we een relatie met hem mogen krijgen. Wederom geboren mogen zijn door het ware paaslam wat stierf aan het kruis van Golgotha. Dus die verlossing is vele malen groter dan verlost worden uit Egypte, wat zijn wij geweldig rijk in het nieuwe verbond. Als we de Heer Jezus mogen kennen als onze verlosser en zaligmaker die ons verlost heeft van het oude leven, overgeplaatst in het nieuwe leven. En dat we nu een relatie met hem mogen hebben. Elke dag daaruit mogen leren leven om ook zijn stem te kunnen en te mogen verstaan. Dus daar moest ik aan denken. Het Pascha, het feest van de Joden was nabij. Ja, het sterven van Jezus was nabij. Jezus moest gaan sterven. Het moest nog gebeuren. Maar toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? En in andere evangeliën lezen we in hetzelfde vers dat Jezus met bewogenheid zijn ogen opsloeg. Dus met die grote scharen. Hij kende hun hart. Hij wist waarom ze hem volgden, om zijn wonderen, om zijn tekenen. Maar hij was bewogen met de mensen die achter hem aankwamen. Hij sloeg zijn ogen daarvoor op. Met bewogenheid. En ik geloof ook dat het daar ook begint bij ons. Zijn wij werkelijk bewogen met de wereld om ons heen? Bewogenheid. En dat hoeven we niet soort zelf te maken, maar we mogen ons daarnaar uitstrekken. En zeggen, Heer Jezus, u bent bewogen met zo'n grote schare van 5000 mannen. De vrouwen, kinderen niet eens meegerekend. Jezus was bewogen en hij sloeg zijn ogen op naar die schare. En ik geloof ook dat het daar bij ons begint. Als wij meer en meer gaan proeven van wie Jezus is, wat hij heeft gedaan aan het kruis van Golgotha, dan worden wij toch vanzelf ook bewogen. Dan ben je toch niet tevreden met je eigen redding alleen. Zoals ik van de week donderdagavond al deelde, dat we het in de auto over hadden, over dat de toorn van God rust op elke zondaar die Jezus niet kent. En daarom is Jezus, in Johannes 3 kun je dat lezen, niet gekomen om zondaren te veroordelen, want dat zijn ze al. Maar hij kwam ze om ze te redden, om daarbij de boodschap te brengen. En dat ik daar in die bus zat afgelopen donderdag, en dat we het daarover hadden, dat daar een vrouw buiten stond, en dat ik toen zei weer tegen die jongen waar ik mee werk, de toorn van God rust op die vrouw, als zij de Jezus niet kent. Hoe lief en aardig ze ook is. En het gaat niet om mensen te veroordelen, maar dat is de waarheid van Gods woord. En dat beweegt mij om te zeggen, Heere, we willen mensen bereiken. En dan moet ik soms ook over een drempel. Want mijn collega die zei tegen mij, en dan wordt het tijd dat jij even een bijbeltje bij die vrouw gaat brengen. En uiteindelijk moest ik ook even over een drempel heen. Maar uiteindelijk wist ik, dat binnen dat voorgevoel van, oké, de Heere vraagt dit, dus doen we dat. Nou, uiteindelijk bleek zij een zuster te zijn. Ze kende de Heer Jezus, maar ze nam het Bijbeltje wel aan, dat ze het door kon geven weer aan een ander. En zo mogen we eenvoudig een getuige zijn van de Heer Jezus Christus. Maar het moet ons hart bewegen. Als wij geen bewogenheid hebben, ja, hoe kunnen we dan? Dan hebben we ook als het ware niet de passie om anderen te bereiken. En hoe komen we aan die bewogenheid? Ik geloof dat het heeft alles te maken met de relatie met Jezus. Dat we eenvoudig zeggen, Heer Jezus, ik ben niet bewogen van nature. Maar u bent bewogen. Maar wilt u mij vullen met de Heilige Geest? Maak mij bewogen. Eerst voor me, misschien wel voor mijn familie heel dichtbij. Net zoals Filippus in Johannes 1. Of Andreas in Johannes 1. Die als eerste, toen hij Jezus had ontmoet, naar zijn broer Simon Petrus ging. Ook voor onze families. Als daar mensen zijn, broers of zussen in het vlees. Onze ouders of opa's en oma's. Dat we daarvoor bidden. Dat we ze bij Jezus mogen brengen in het gebed. Maar ook dat God openingen wil geven om ze uiteindelijk te leiden tot de Heer Jezus Christus. Dus laat ook wij niet opgeven, maar laten wij volharden om ook daarvoor te blijven bidden. Jezus zijn bewogenheid. Nog een keer vers 5. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Even nog terugkomend op die bewogenheid. In Johannes 4, dat was ik eigenlijk vergeten te zeggen. Daar spreekt Jezus ook over dat wij de opdracht hebben ook om onze ogen op te slaan. In Johannes 4 vers 34. Gaat over de oogst en de arbeiders. Johannes 4 vers 34, daar staat Jezus zeide tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, en hier komt het weer, sla uw ogen op en kijk naar de velden. Dus hij roept zijn discipelen op om hun ogen op te slaan en naar de velden te kijken. Want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Opdat zich samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Dus wie oogst ontvangt ook nog loon. En verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Als we daarover nadenken, als we mensen mogen brengen aan de voeten van Jezus. Opdat zij zich samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait, de ander oogst. Hoe vaak is het niet zo, als je iemand tot de Heer Jezus mag leiden, Dat het niet, dat jij helemaal niet gezaaid hebt. Maar dat er al jarenlang gezaaid is. En dat jij uiteindelijk die persoon mag oogsten. Dat is een geweldig moment. Maar het is helemaal niet jouw werk. Iemand anders heeft gezaaid. Maar je mag een schakel zijn om die andere te oogsten voor de Heer. Ik heb u uitgezonden om te oogsten, zegt Jezus. Waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Dus hij roept hier ook de discipelen op om hun ogen op te slaan naar de velden die wit zijn. En wij zeggen wel eens, de velden zitten in de kerk, want daar is geoogst. Daar zijn veel, die hebben jarenlang het woord gehoord. En velen die ook de kerk hebben verlaten, maar waar er toch nog iets in zit. Zo vaak kom ik mensen tegen die helemaal nergens meer aan doen. En toch zomaar nog een aantal teksten die zijn als het ware in hun hart gegraveerd, die ze weten. En die ze dan ook soms nog zeggen, waar je soms op kan inhaken. Het zit een soort in. Er is zaad gestrooid in hun hart gekomen. Maar dan wil de Heer ook ons gebruiken. Om ook die mensen te leiden tot de Heer Jezus. Dus nog een keer over die bewogenheid. Zijn wij bewogen met de zielen om ons heen? Dat is een opdracht. En daar mogen we ook eenvoudig voor bidden. Dus ook als je zegt, van, ja, ik ben helemaal niet bewogen. Dan wil ik je vanmorgen niet veroordelen. Dat je een soort weer een wet op je krijgt. Maar dan mag het ons uitdrijven met elkaar als gemeente. Om ons uit te drijven naar Hem. Die het leven is. Die ons leven wil geven. Ons wil gebruiken om anderen ook weer te leiden tot de Heer Jezus zelf. Nou, dan stelt Jezus die vraag. Heel eenvoudig. Waar zullen we dan broden kopen? Opdat deze mensen kunnen eten. Maar, vers 6 van Johannes 6. Dit zei hij om hem op de proef te stellen. Want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Dus Jezus stelt een vraag om Filippus op de proef te stellen. En als je een paar hoofdstukken terugleest in Johannes 1. Daar hadden ze het wonder meegemaakt van de bruiloft te Kana. Daar was uiteindelijk het water in wijn veranderd. Daar was dus vermeerderd de wijn. Dus ze hadden hadden ze van Jezus gezien. En nu staan ze voor een nieuw dilemma, zou je kunnen zeggen. 5000 mannen, vrouwen niet meegerekend, hebben misschien wel 10.000 mensen gezeten. En dan vraagt hij een vraag, hoe moeten al die mensen eten? Maar Jezus wist al lang wat hij ging doen. Maar hij stelt die vraag om Filippus op de proef te stellen, of dat hij zelf met een oplossing zou komen, of dat hij eenvoudig het zou verwachten. Dat Jezus bij macht is om te doen boven ons bidden en ons denken. En als ik eerlijk ben, ook in mijn eigen leven, dan sta ik ook soms voor die dilemma's. Dat ik denk, Heere, toen en toen heeft u echt overwinning gegeven. Maar nu sta ik weer voor iets, heb ik het opnieuw nodig, maar ik weet nog niet wat er gaat komen. Dus ook vandaag kan het zo zijn dat Jezus ons een vraag stelt. Dat we voor een dilemma kunnen staan in ons leven. Dat we kunnen worstelen in ons leven. Omdat hij nog groter zichzelf wil openbaren dan jou en mij. Dat hij nog steeds dezelfde is. En ik geloof met heel mijn hart, wat we wel eens vaker over hebben gedeeld. Als je één overwinning hebt mogen behalen door zijn genade. Als je hebt mogen bidden voor iemand. En je hebt een geweldige overwinning ervaren. Maar een week later sta je weer voor zo'nzelfde iets. Denk u dan niet dat u ook die dag God ons de overwinning wil geven. Maar dat we niet altijd gelijk dat ervaren misschien in ons leven. Maar dat ook, en ook dat we zo snel, zoveel mensen zijn ook teleurgesteld. Ze hebben wonderen gezien. En daarna hebben ze poos niks gezien en ze denken dat God niet meer van hun houdt of wat het ook allemaal zijn mag. Zoveel ellende waar mensen mee kunnen worstelen. Maar hij is dezelfde nu. En dat geloof in hem, dat we daar steeds op moeten leren te vertrouwen, want op ons eigen hart hoeven we niet te vertrouwen. We moeten op Christus vertrouwen. Buiten onszelf is alles reeds volbracht aan het kruis van Golgotha. En hier lezen we dat Jezus die vraag stelt, want hij wilde Filippus op de proef stellen wat er in zijn hart was. En wat gaat Filippus dan zeggen? Dus Jezus wist zelf wat hij zou gaan doen. Dus hij hoefde die vraag niet te stellen voor hemzelf. Hij wist wat hij zou gaan doen. Hij is het levende brood. Wat de menigte zou voeden. Maar wat zegt Filippus dan in vers 7? Filippus antwoordde hem. Voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg. Zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Dus nog een keer. Filippus antwoordde hem. Voor 200 penningen brood. Is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Dus waarschijnlijk was Filippus een hele goede rekenaar. Hij kon zo even uitrekenen wat het zou gaan kosten. Hij had een verstand gekregen, maar zijn verstand had hij niets aan om uiteindelijk die mensen te kunnen voeden op dat moment. En uiteindelijk die 200 penning, dat was voor een half jaar loon. Dat was nogal een heel bedrag. Om uiteindelijk al die mensen te voeden. Een half jaar loon. Dus hij was een goede rekenaar. Maar al ben je een goede rekenaar, je denkt in oplossingen. Ja, dat is natuurlijk denken. Dat is niet hemels denken. Dus wij kunnen ook soms voor dilemma's komen te staan. En allemaal gaan rekenen hoe het moet. Maar de Heer wil dat wij op hem vertrouwen. En hoe vaak krijgen we daar niet oefeningen in het leven voor? Tenminste, ik wel. Dat we oefeningen krijgen in het leven. En dat we moeten leren op God te vertrouwen, op zijn tijd. Dat hij mijn vader is. Dat hij met mij is tot aan de voleindende wereld, Matthäus 28. Dat we niets te vrezen hebben. Steeds weer mogen we dat leren. Dat we op hem kunnen bouwen. Dat is wat de Heer van ons vraagt. Dat we op hem vertrouwen. En Jezus maakt het ons niet moeilijker om ons op de proef te stellen. Want hij wil dat we in hem geloven. Dat hij de oplossing is. Niet eenmalig als we tot geloof komen. Maar ook als we dagelijks mogen wandelen met de Heere God. Zijn stem mogen leren te verstaan. Christus, de levende, die nu ook zit aan de rechterhand van de Vader. Die voor ons bidt. Die voor ons pleit. En dan vers 8. Een van zijn discipelen, Andreas. Daar hebben we Andreas weer. De broer van Simon Peter zeide tegen hem. Hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? Dus ergens zat er ook nog een klein beetje in van. Ja, die 5 broden, 2 vissen. Hoe kunnen we daar de menigte mee voeden? Ergens ook nog een klein beetje argwaan misschien. Maar één ding vind ik zo mooi. Andreas was wel de man die dat kleine jochie bij Jezus bracht. Hij bracht eerst zijn broer, Simon Petrus, bij Jezus. En hij wist één ding. Simon Petrus was in vuur en vlam komen te staan door de Heer. Hij volgde ook Jezus. Hij wist, door Jezus kunnen de wonderen gebeuren. En hier zien wij Andreas, dat hij dat kleine jochie bij Jezus brengt. En dan zeg ik, Heere, daar wil ik ook zijn. Of het nou kinderen zijn, volwassenen zijn, dat we ze bij Jezus mogen brengen. Dat is zo geweldig. Ook afgelopen vrijdagavond was er een jongen die had ik vorig jaar mee gesproken. En die worstelde ook in zijn leven dat hij graag bruikbaar wilde zijn. En daar hebben we het ook heel eenvoudig over gesproken. Maar waarom bid je er niet eenvoudig voor? En leg jezelf niet wet op, maar vertrouw op Gods geest. Wat gebeurt er dit jaar, was die man er weer. En hij had een kleine jongen, een hele jonge jongen. Ik weet niet hoe oud die geweest is, een jaar of 14, 15 denk ik of zo. Een jonge jongen had hij meegenomen. En hij mocht zich ontfermen over deze jongen. Die was niet gelovig opgevoed. Maar die jongen mocht hij een heel simpel figuur. En deze man die was zo dankbaar dat het heel kort na vorig jaar dat ik hem gesproken had met hem. Dat hij zei, die jongen is op mijn pad gekomen. Die gaat nu mee met mij naar de kerk. Hij bidt. Ik help hem onder de preek. De dingen die hij niet verstaat om er iets van te vertellen door middel van een tekeningetje. Die maakt. Hij zegt, en zelfs thuis mag hij bij zijn ouders aan tafel gewoon eten. Of gewoon bidden voor zijn eten. En dat vond hij zo geweldig, dat hij zich mocht ontfermen over zo'n jonge jongen. En dan zeg ik, Heer, dat is toch geweldig, als wij ons mogen ontfermen over anderen. En ze bij Jezus mogen brengen. En ik zag die man, die glunderde helemaal, dat hij zich mocht ontfermen over zo'n jonge jongen, om hem te helpen, om van Jezus te leren. En dat zelfs zijn ouders thuis, ja, indirect ook bereikt worden met het evangelie. Hoe simpel kan het zijn? Als we daar eenvoudig voor bidden. En telkens weer denk ik dat we daarvoor aangespoord moeten worden. Wij allemaal. Dat we mogen bidden, want hij wil geven. Niet een klein beetje, maar overvloed. Dat lezen we ook in dit gedeelte. Hij wil overvloed geven. Ja, hij geeft overvloed. Dus Andreas, de broer van Simon Petrus, zeide tegen hem. Hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? En dat vind ik ook zo bijzonder, dat al die kleine details, gerstebroden. In Leviticus 23 lezen we daarover. Dat was de eerste oogst die van het land werd gehaald. We hebben gelezen over Pascha in vers 4. Daar gaat het over een terugkijken naar dat ze verlost waren uit Egypte. Maar ook een heenwijzing was naar het paaslam wat geslacht zou worden. De Heer Jezus zelf. Waar ook Johannes 6 over gaat. In het verdere hoofdstuk. Dat hij degene is die uit de hemel is neergedaald. Het levende brood. Die voor ons zou sterven aan het kruis. Maar de gerstebroden is een beeld van de opstanding. Dat was de eerste oogst die van het land werd gehaald. En wat moest er dan gebeuren? Dan moest die eerste schoof, die moest dan gebracht worden bij de priester. En die moest bewogen worden voor het aangezicht van God. En wat lezen we dan in Leviticus 23? dan was die persoon welgevallig voor de Heere God. Wanneer? Als die eerste schoof bewogen werd voor de Heere. Dat is een beeld van de opstanding, de eersteling, de Heer Jezus die opgestaan is uit de dood. En dan lezen we in Johannes 5. In Johannes 5 lezen we in vers 23. B. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Dus dat plaatje kreeg ik voor me. Daar werd die schoof bewogen voor het aanzicht van God, wat een heenwijzing was naar de opstanding van Christus. En hij was welgevallig door die schoof. Wij kunnen alleen maar welgevallig worden. Door wie? Door Hij die het leven is en de opstanding en het leven is. Jezus Christus. Hij is de opstanding. Door Hem alleen kunnen wij tot de Vader gaan. En daarom ook vrijdagavond het gebed waar Matthijs voor vroeg. Voor die man. Dat die man wel geloofde in allerlei machten, krachten en God. Geloofde die wel, maar Jezus niet kende. Als wij niet door Jezus tot... Ja, wij kunnen niet door Jezus tot God gaan. Daar zien we zo duidelijk dat we Jezus nodig hebben om verlost te worden uit de klauwen van de boze. En dat we Hem alleen de eer moeten brengen die Hem toekomt. Ook Hij heeft Jezus nodig. En daar mochten we eenvoudig van getuigen en ook voor bidden. Dus dat vond ik een mooi beeld, dat die gerstebroden is een beeld van de opstanding. Dus het gaat hier over het sterven en over de opstanding. Indirect. En even tussendoor, dat wat mij ook gewoon treft, dat Andrea steeds mensen bij Jezus brengt. Hè? Dat hij eerst zijn broer bij Jezus brengt. Hier brengt hij die kleine jongen bij de Heer Jezus. Maar in Johannes 12, daar lezen we ook een situatie. In vers 20, daar zien we ook weer dat Andreas genoemd wordt. Vers 20 tot 22, daar gaat het over het stervende tarwegraan. Daar staat, nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om het feest te aanbidden. Grieken, heidenen. Die dan gingen naar Filippus, daar hebben we net ook over gelezen. Die van Bethsaida in Galilea afkomstig was. En vroegen hem, Heer, wij willen Jezus graag zien. Zij hadden een verlangen om Jezus te zien. Nou, Filippus, vers 22, kwam en zei het tegen Andreas. Hij wist er misschien niet goed raad mee. Dit zijn Grieken en ze verlangen naar Jezus. En dan gaat naar Andreas. En wat doen zij? Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Ook hier komt Andreas weer voor. Dat hij ook de Grieken aan Jezus voorstelt. Dat hij het bij Jezus vertelt. Dat er Grieken zijn die hem zoeken. Dus drie keer in de schrift in Johannes komen hem tegen. Eerst zijn broer, daarna jochie en hier de Grieken. En daarom vind ik Andreas een heel mooie beeld, ook hier in Johannesbrief, dat ook wij van mogen leren. Brengen wij de mensen, en natuurlijk mag dat ook in het gebed, de mensen bij Jezus, want dat kan hun leven veranderen. Dat moet een zekerheid zijn in ons hart. Geen misschien, we kunnen aangevochten worden door twijfel, maar dat mogen we overwinnen door het geloof in de Zoon. Dat we de mensen mogen brengen aan de voet van Jezus Christus. Hij weet er raad mee. Dus dat jongetje was daar, die was bereid, terug in Johannes 6, dat jongetje was bereid om die 5 broden, gerstebroden, af te geven en 2 visjes aan de Heer Jezus te geven. Want wat staat er verder? Vers 10. En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten en er was veel gras op die plaats. In Markus 6, lees je dezelfde geschiedenis, daar staat erbij, het was groen gras. Toen moest ik denken aan Psalm 23. De goede herder leidt ons naar grazige weiden. Hier die menigte mensen waar Jezus mee bewogen is, die leidt hij naar grazige weiden. Als nu Jezus in ons woont, is dan ook Gods verlangen niet dat wij de mensen om ons heen naar die grazige weiden mogen leiden. Maar wie moet ik dan zijn bij de goede herder? Hij heeft leven en overvloed. Johannes 10 vers 10. Hij geeft leven en dat in overvloed. Voor vandaag, voor morgen, ja tot aan zijn komst. Er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. Ook in Markus, want je leest allerlei verschillende dingetjes in de andere evangeliën. In Markus 6, vers 41, daar lezen we dat Jezus dat brood dan aanneemt van dat jochie wat het uit handen geeft. Daar zit ook een heel mooi beeld in. Dat jongetje geeft alles wat hij had aan Jezus. En daarna gaat Jezus het zegenen. Als wij bruikbaar willen zijn in zijn koninkrijk, dan vraagt Jezus van ons om alles uit handen te geven. En is aan ons om volkomen in overgave te leven. Ik heb ooit een broeder horen zeggen, er was een discussie over de gaven van de geest. En die zei, er is maar één gave, dat is overgave. Ja, begrijp me niet verkeerd, ik geloof in de gaven van de Heilige Geest. Maar ik vond het wel een hele mooie. Er is maar één gave, dat is overgave. En hoe geef ik me dan over? Eenvoudig te erkennen, Heer, ik kan het niet, hier ben ik. Geef je over, stel je open voor de Heilige Geest. Dat is een hartskeuze. Die Grieken hadden Jezus lief, ze wilden Jezus zien. Andreas brengt ze tot Jezus. Omdat hij wist, Jezus kan iets doen ook in deze mensen. Hetzelfde bij dit jochie. Dat jochie geeft die 5 broden, die 2 vissen, alles wat hij had, geeft hij aan Jezus. En we hoeven niet met veel te komen, maar wat hebben we eigenlijk te geven? Hier is mijn leven. Romeinen 12. Dat we ons leven geven als een welgevallig offer voor hem. Dat is nog maar redelijk, zegt de Paulus in Romeinen 12. Dat is redelijk, dat vraagt de Heer van ons. Om ons tot volkomen overgave aan hem te geven. En wat gebeurt er dan als we ons aan hem geven? Ik beleef het, ik heb het niet 1 keer in mijn leven beleefd, maar vele malen daarna ook gelukkig. Als we ons volkomen aan hem uitleveren, oprecht en eerlijk, met al onze gebreken, dan gaan we ervaren dat we gezegend worden. En ik weet vanuit Efeze 1, we zijn in hem gezegend. Hè? Met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Ja, als we wie Jezus kent mag ervaren, ik ben gezegend door hem. En door God de Vader, wat een genade. En dan ervaren we ook die liefde en dan zijn we dankbaar. En dan is het gewoon heerlijk om te leven voor hem. Maar wat gaat er daarna gebeuren? En dat is iets waar ik van nature niet op zit te wachten. Daarna brak hij het brood. Dat is, als we ons leven geven, gaan we zegen ervaren. Dat beeld wil ik eruit halen. Dat jongetje had alles gegeven aan Jezus. Daarna werd het gezegend. Ervaren we een geweldige zegen in ons leven. Maar dan, als het dan in de handen komt van de Zoon des Mensen, gaat hij dat brood breken. Als wij in de handen komen van hem, gaat hij ons breken. Dan moet alles eraan wat nog iets van onszelf is. Dat wordt gebroken. En dat breken is niet prettig, want het gaat tegen het vlees in. Wij moeten verbroken worden, zodat Gods geest uit ons kan stromen. Dat is Gods verlangen. Opdat we tot nog voor een grotere zegen kunnen zijn. Dus als je iets hebt mogen doen voor het koninkrijk van de Heer, en je bent daar blij om, dan geloof ik 1 ding, dat God nog, God is er ook blij mee, maar dat hij ons wil gebruiken voor nog veel groter. En vaak kunnen we misschien niet geloven, dat we ook zo klein gelovig kunnen zijn. Maar hij wil u en mij persoonlijk gebruiken. Ik heb zo vaak in de kerkbank gezeten, ja, gebruik hem maar. Ken je dat? Hij is beter, welbespraakter. En dit en dat, en allerlei gedachten. Maar als God vandaag tot jou spreekt, en hij zoekt jou, want zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om jouw kracht erbij te staan, als jouw hart volkomen naar hem uitgaat. Hij wil ons gebruiken door zijn geest. Hij wil dat wij tot volledige overgave komen. En als er nog iets is in jouw handen, zeg ik, ik weet niet hoe dat moet. Ben je dan bereid om vandaag te zeggen, Heer Jezus, ik geef het aan u. Dat ene ding waar je zo mee kan worstelen. Ik weet niet hoe het moet. Ben je het bereid aan hem te geven vandaag? En weet je waarom hij dat verlangt? Want hij verlangt om in jou en mij te werken. Dat is Gods verlangen. En dat we die vrede mogen ervaren. En dat we dan ook gebroken worden, dat is nodig. En het kan pijn doen. En ik weet van momenten in mijn leven van pijn. Van moeites waar je doorheen gaat. Dat is echt niet prettig. Daar zit je helemaal niet op te wachten. Soms denk ik van, Heer, ik loop liever omheen. Ik heb ooit Corrie de Boom wel eens horen zeggen. Hè, als ik er niet overheen kan. En niet links omheen kan of rechts omheen kan. Niet onderdoor kan, dan moet ik er doorheen. Maar met God is dat mogelijk. Het is inderdaad waar dat sommige mensen, de ene meer, de andere minder, ook in hun beleving soms door zware dingen heen gaan. Gebroken worden. Tot op het bot. Maar dat het dan niet over is. Dat God jij hebt verlaten. Want als we in de handen van de pottenbakker zijn. Kan soms zeer doen. Dat kneden. Die klappen die op dat klei worden gegeven. Want we mogen weten dat hij heel dichtbij is. En hij met ons is tot aan de volleinding der wereld. Dus alles uit handen geven. Het wordt gezegend. Daarna wordt het gebroken met als doel vermenigvuldiging. Dus als je misschien zit in de fase van breken, dan wil ik je vandaag daarmee bemoedigen. Hij heeft één verlangen, om dat leven van hem te vermenigvuldigen door jou en mij heen. Hoe rijk is dat? Daar word je toch blij van? Dan zeg je, Heer, dan wil ik daar doorheen. Want het is uw verlangen nog meer dan dat het mijn verlangen is. Maar dat verlangen kan hij versterken als wij meer en meer gaan verstaan wie hij is. Dat we gaan zien wie Jezus is. Dat hij werkelijk leeft. Het is niet een soort iets afstandelijks, iets vaags, wat de wereld zegt van, joh, jij gelooft dit, ieder het zijne. Hij weet van jouw bestaan. Hij kent jouw situatie. Dus Jezus nam de broden aan. En nadat hij gedankt had. Dus zie je ook weer, hij neemt het aan. Hè. Wat wij aan hem geven, neemt hij aan. En nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. Dat vind ik ook zo prachtig. En de discipelen aan hen die daar zaten. Dus het wordt gebroken om te vermenigvuldigen. Er gebeurt daar een groot wonder. Er worden daar minimaal 5000 mensen. Misschien zijn het wel 10 of 15.000 geweest. Worden alle gevoed. En wie gebruikt Jezus daarvoor? Zijn eigen discipelen. Hij breekt het, hij geeft het aan zijn discipelen. En de discipelen geven het weer aan de mensen. Dat is discipelschap. Eenvoudig doorgeven wat jou geleerd is. Ik had vorig jaar een keer met de geestelijke groeiavond zo'n voorbeeld gehad met zo'n zaklamp. Ik weet niet wie erbij waren. Zo'n zaklamp. En dat we met batterijen erin. Uiteindelijk dat wij, God verlangt dat wij allemaal een licht zijn in de duisternis. En die lamp had ik bij, maar die deed het niet. Toen maakte ik hem aan de achterkant, maakte ik hem open. En toen kwamen er allerlei proppen papier uit. En had ik als voorbeeld gebruikt van zonde. En op elk papiertje had ik een zonde geschreven of iets bijgezet. Ik weet even niet meer precies wat. En uiteindelijk moesten er twee dingen gebeuren. Er moest opnieuw geboren worden, dat was het ware één batterij. En twee moesten vervuld worden met de Heilige Geest. En toen ging die achterkant er zo weer op en wat gebeurde er? De lamp scheen. En dat voorbeeld had ik vorig jaar gebruikt. Ook in Tolen, in het kampvuuravond. En ik had het ook weer ontvangen van iemand. Van geloof van mijn eigen zwager zelfs. Dus ik had dat ergens een keer gezien. Dus hey, dat is een mooi voorbeeld. En ik deelde dat daar. En dit jaar kwam die man naar mij toe. Hij zegt, vorig jaar, weet je nog, ik was het al helemaal vergeten. Heb jij dit voorbeeld gebruikt? Hij zegt, ik heb het bij ons voor de jeugd weer mogen gebruiken. Dus dat gaat gewoon verder. En hij vond het een heel mooi beeld om iets te verduidelijken voor de jeugd. En dan moet ik ook aan denken, als dat hier Jezus dat brood breekt. Hij deelt het aan zijn discipelen en hun geven het weer uit. Zo mogen we van elkaar leren, de dingen die we horen. En dingen die we weer door mogen geven. En dan kun je soms ook aangevallen worden. Ja, ik heb het van een ander gehoord. Nou, ik zal u zeggen, alles wat ik weet heb ik van een ander. Dat kan soms rechtstreeks zijn van de Heer. Het kan door het woord zijn dat de Heer dat door je spreekt, of door een broeder of door een zuster. Daar hoeven we ons niet voor te schamen. Dat mag je ook naast je neerleggen. Je mag de Heer daarvoor danken. Voor datgene wat je hebt geleerd, wat je kunt gebruiken om ook anderen te bereiken. Dat is het principe wat we ook hier vinden. De discipelen die daar, die delen dat uit. Die vijf broden, die twee visjes die daar vermenigvuldigd worden. Vers 12. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Dat vind ik ook zo bijzonder. Hij heeft vermenigvuldigd. En er is nog over. Voor zij die later komen, geestelijk. Er is over, er is genoeg voor iedereen. En zij waren alle verzadigd. Zie je, je kunt soms, in je geestelijk leven ken ik ook, dat je een soort droogte kan ervaren misschien. Maar Jezus is gekomen, Johannes 10, vers 10, om ons leven te geven en dat in overvloed. Het is Gods bedoeling om ons te verzadigen. Dat we verzadigd zijn van hem. Van de Zoon die leeft tot in alle eeuwigheid. Dat is Gods verlangen. We kunnen soms zo zoeken en soms soort ons best doen of God het wel zou willen. Maar God verlangt en hij is het zo in de dienst van zijn wezen om ons te verzadigen met zijn Zoon. Die vol is van vrede, van barmhartigheid, van liefde, van genade, van hulp. Ook vandaag de dag. Hij wil u en mij verzadigen met Jezus zelf. En er was zelfs over. Ze moesten verzamelen voor de overgebleven stukken. Er mocht niets verloren gaan. Het werd opgehaald, datgene wat over was. Zij verzamelden, vers 13, zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dat dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen, vers 15, en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken. Dus Jezus wist, doordat hij dit wonder had gedaan, wilde zij hem met geweld meenemen. Dus helemaal niet zich laten leiden, maar ze wilden hem met geweld meenemen om hem koning te maken. Ze dachten op een aardse wijze, ze hadden helemaal niet door dat Jezus nog moest gaan sterven aan het kruis van Golgotha. Waar hij verderop ook over spreekt in Johannes 6. En dat er ook discipelen zijn die hem verlaten, omdat ze de woorden te hard vonden wat Jezus sprak. Dus ze wilden hem met geweld koning maken. Trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. In Johannes 5, vers 41 staat dat Jezus geen eer zoekt van mensen. Hij zoekt toch niet de eer van mensen. Hij zoekt de eer van hem, die hem heeft gezonden. En ook vandaag de dag zoekt ook God kanalen die hem de eer brengen, dat het om hem gaat. En velen, dat is ook vandaag de dag denk ik zo'n gevaar, zien Jezus soort als een weldoener. Hij is alleen maar liefdevol en hij moet dat zeggen. Dat we het een soort bij hebben hangen als, in onze broekzak hebben. Ze zien hem als een weldoener, maar hier, deze mensen zagen hem niet als de noodzakelijke heiland die moest sterven aan een kruis van Golgotha. En dat is denk ik ook vandaag de dag met getuigen zo in onze omgeving. Dat we niet alleen maar komen met een vaders liefdesbrief. God houdt van je. Ja, maar de Bijbel zegt ook in Johannes 3. Dat de toorn van God op ieder mens rust. Die hem niet kent. Dan zeg je dat je daar altijd mee moet beginnen. Maar dat is wel de realiteit. En het mag ons bewogen maken. Als je beseft dat je buren, je familie, je vrienden, kennissen. Als ze Jezus niet kennen. Dat ze verloren gaan. Dan mogen wij daarvoor bidden. Maar zijn wij dan ook bereid? En dan spreek ik ook tegen mezelf. Te gaan in die naam. Gebroken te worden door hem. Om uiteindelijk dat de geest van God door ons heen kan stromen. En te zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, ik durf niet. Ik ben bang. Ik ken het allemaal. Maar Heer, hier ben ik. Vul mij met uw heilige geest. Heer, al moet ik gebroken worden, breek mij. Maar ik weet één ding zeker, als je dat gaat ervaren. Als je gebroken wordt. Zoals die kruik. Waar die heerlijke geur bijvoorbeeld in zit. Als hij gebroken wordt, stroomt het eruit. Dat is Gods verlangen. Dat wij bruikbaar mogen zijn ook in zijn koninkrijk. En dat we Jezus niet als een weldoener verkondigen. Alleen maar, tuurlijk, hij is goed. Hij is liefdevol. Wie dat heeft ontdekt gehad, die moet het erkennen. Hij is liefdevol. Hij is genade. Vol van barmhartigheid en vol van genade. Maar hij is ook rechtvaardig. En de Bijbel is heel helder. Als wij de heiland der Jezus niet kennen en sterven. Het is de mens gegeven om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dan zal het wel vreselijk zijn als we de zoon hebben afgewezen. Van de week was ik ook op het werk. Het was er ook een man, religieus, was niet wederom geboren. En toen vertelde ik heel eenvoudig dat beeld van die offers uit het Oude Testament. Dat elke Israëliet die zijn hand op het offer legde, zijn zonde beleed aan die priester. Dat zijn zonde overging op het lam. Voor welke Israëliet het ook was. Voor ieder Israëliet geldde dat. En dat uiteindelijk die strot werd doorgesneden van het lam. En dat zijn zonde overging op het lam. En dat hij daarna vrij uit kon gaan. En weet je wat die man toen zei? Dat is ook lekker makkelijk. Toen kon ik hem wijzen. Waar Johannes 1 vers 29 over spreekt. Zie het lam van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. Dus eigenlijk zo makkelijk was het niet. Want het waren allemaal heenwijzingen. Dat er één zou sterven aan het kruis van Golgotha. Voor jou en mijn zonde. Zie hoe verduisterd mensen zijn vandaag de dag. Dat is ook lekker makkelijk. Dus er moet nog meer gebeuren dan het kruis. Om tot hem te komen. En ik zal u zeggen, het raakt mij. Dat die mensen dat ook nog waarschijnlijk oprecht misschien wel bedoelen. Maar verblind zijn. En God zoekt kanalen dat wij die lamp zijn van Johannes 5. Waar staat over Johannes de Doper? Dat hij was een brandende en lichtgevende lamp. Wat zijn wij in ons dagelijks leven? Zijn die lap al uit die lamp? En kunnen we schijnen in een duister wereld om ons heen? Dat is Gods verlangen voor jou en voor mij. Maar hij vraagt vandaag. Totale overgave. En misschien kunnen we een moment nemen van gebed. Want ik verlang, met alle gebreken die ik ook ken en heb, dat er meer gebeurt, dat er meer zielen gered worden voor de eeuwigheid. In Handelingen was het dagelijks dat mensen hun knieën bogen. En ik weet het, hè, van de strijd die je hoort om je heen, het is de eindtijd, de afval neemt toe. Maar Jezus was bewogen. En we kunnen het zo makkelijk, ook ikzelf, ik wil niemand, boven niemand verheffen, alsof ik dat altijd heb, helemaal niet. We kunnen het zo makkelijk wegredeneren, het is de afval nou eenmaal, het is de eindtijd. Maar zielen gaan verloren voor de eeuwigheid. En hij zoekt kanalen. En Andreas had ook gebreken, maar hij wist wel waar hij moest zijn. Als wij het weten, broeders, zusters, laten we ons inzetten voor zijn koninkrijk. Niet als een wet, weer dat we een soort werkheiligheid. Maar zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Vul mijn hart met uw geest. En alle belemmeringen die ik ken in mijn leven, wil ik aan u geven. Dat verstikkende gevoel, wat ik ook soms kan hebben. Dat je geen vrijmoedigheid ervaart. Dat moet wijken voor de Zoon van God. En dat we daarvoor mogen bidden en elkaar mogen aanbakken als kooltjes. Elkaar mogen aanvuren als kooltjes. En voor elkaar mogen strijden, voor elkaar mogen bidden. Want we hebben een geestelijke strijd te strijden. Maar er is overwinning beloofd voor ieder die gelooft. Om zielen mee te brengen aan zijn voet. En dat is mijn verlangen, broeders, zusters. Dat we echt strijden, net zo lang. Tot diegenen voor wie we bidden, hun knie zullen buigen voor het Lam van God. Amen. Ik zal een moment stil te nemen. Misschien is er iemand die een gebed wil doen. Dan mag dat. Hoeft niet. Dan zal ik afsluiten. Ja, Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat we uw Vader mogen noemen. En dat we door het offer van uw Zoon, de Heer Jezus, het ware paaslam, tot u mogen gaan. En Heer Jezus, u bent bewogen met de wereld. En Heer, ik wil bidden, maak ons bewogen, o God. Heer, u kent in ieders hart, zacht of hard gebeden. Ik wil bidden, Heer, maak we alle beslissing mogen maken, steeds weer opnieuw, om te leven voor u. Dat we anderen tot Jezus mogen leiden die u nog niet kennen. En Heere, wilt u ook dan in ons werken, dat ook alles weggekapt wordt wat geen Jezus is. Daar waar wij in de weg staan. Heer, neemt het weg, Heer, door het dierbaar bloed van het Lam. En Vader, ik wil u ook bidden, Heer, dat de liefde van u, die in ons hart is uitgestort, dat die krachtig, Heere, aanwezig mag zijn in al onze harten. Heer, dat we elkaar lief zullen hebben, opdat de wereld zal weten dat Jezus leeft. Vader, ik wil echt bidden, Heer, die zelfopofferende liefde van Jezus, die zijn leven gaf voor onze zonden. Dat die zelfopofferende liefde ook in ons hart zich kan bewegen. Heer, ik wil u aanbidden, ik wil u prijzen, Heer Jezus, voor uw genade oneindig groot. En Heer, ik wil bidden voor die jongen die het niet besefte dat hij zei dat het zo makkelijk was, terwijl het u alles heeft gekost. Heer, u wilt dat een ieder zalig wordt. En ik wil bidden voor deze man. Ook wil ik bidden, Vader, voor die man van het kampvuuravond die u nog niet kent. Maar wat iets geproefd heeft van u, o God. Heer, ik wil bidden, raak zijn hart aan. Gebruik ons, Heer, in uw koninkrijk. Voor al onze broers en zussen, ouders, opa's en oma's, Heer. Dat ze ook u mogen leren kennen. En Heer, gebruik ons, net als Andreas, die steeds weer de mensen bij u bracht. Dat ook wij zo mogen zijn. Heer, ik beleid u, Heer. We kunnen niet zonder u. Wij hebben u nodig, Heer. Werk in jong en oud, Heer. Geef dat wij een ontzag zullen hebben, Heer, voor wie u bent. Vader, en zie ons aan in het bloed van Jezus, wat zijn bloed reinigt van alle zonde. Dank u wel, Heer Jezus. Dat bloed is ook vandaag van kracht. Halleluja. Vader, vul ons ook, Heer, met uw Heilige Geest, op grond van het bloed van het Lam. En dat we ook deze week, Heer, ons mogen laten leiden door uw Geest. Help ons, Heer, om niet dat wij ons niet door de misleidingen van de boze zullen laten leiden. Maar dat we ons zullen laten leiden door de zalving van uw Geest. En Heer, uw Geest maakt vrij. Als we getuigen, dan maakt u vrij. U wilt ons daarbij helpen. En daar wil ik echt om bidden. Heer, leer ons die hoogverheven weg. Die weg van de vrijheid. Die er is in Christus Jezus door de Heilige Geest. Vader, openbaar uw Zoon. Paulus bad voor de geest van wijsheid. Voor de geest van openbaring. Heer, daar wil ik om bidden. En ik verlang ernaar met mijn broeders en zussen samen. Om u meer te kennen. Meer te leren van wie u bent. Heer, doorstroom ons, Heer. En zegen zo in ieder, Heer, in de machtige naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. En Heer, wees ook met hem of haar die ervaart dat hij misschien verbroken wordt. Dat u bezig bent om hem of haar te verbreken. Heren, openbaar uzelf. Dat u bezig bent voor een nog mooier, nog groter plan. Heren, want u bent groot en u wil ons gebruiken. Daar wil ik u voor danken. In de machtige naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Zegen zo in ieder nogmaals, Heer, in Jezus' naam. Amen. Thijs.